Dit is de podcast Sociaal Inspireert van de werkplaats Sociaal Domein Zuid-Holland-Zuid.
We hebben het over maatschappelijke vraagstukken. En deze podcast is onmisbaar voor studenten, professionals en ieder die aan de slag is binnen het sociaal werk.
Goeiedag, beste luisteraars. Welkom bij een nieuwe aflevering van Sociaal Inspireert. Met vandaag de tweede aflevering van de podcast over de waarde van kennis. In de ondersteuning van mensen met onbegrepen gedrag zien we dat het noodzakelijk is dat sociaal professionals aansluiten bij de belevingswereld en ervaringen van mensen waar het om gaat. Maar dat is in de praktijk niet altijd makkelijk. Niet elke stem wordt gehoord en niet elk belang wordt meegenomen. En aan de andere kant worden de inbreng van sociaal professionals ook niet altijd op waarde geschat. Oftewel, hoe ga je rechtvaardig om met kennis? En vandaag hebben we een aflevering waarin we ons bijvoorbeeld afvragen: hoe sluit je nou aan bij iemand die het idee heeft dat hij door buitenaardse wezens ontvoerd gaat worden? Kan je die stem serieus nemen? En hoe zorg je dat die stem tot zijn recht komt? Vandaag in de studio Corine, Thomas en Jonas. Super fijn dat jullie er zijn. Naast mij zit Tom Rondeel. En samen met Tom werken wij bij de podcast of bij de werkplaats Sociaal Domein. En wij stellen graag de gasten aan jullie voor.
Ik ben Corine ten Kate en ik ben klinisch psycholoog. En ik werk in het MBT-team in Leiden. Dat doe ik met heel veel plezier. En ik denk dat we daar een grote missie hebben met elkaar. Namelijk om mensen die bij ons komen, die zo'n beetje op een doodlopende weg vaak zitten, om die een stem te geven.
En wat is het MBT-team?
MBT, ja, sorry. Dat is mentaliseren bevorderende therapie.
Okay.
Het gaat erover dat je leert mentaliseren. Dat wil zeggen, leert stilstaan bij wat er bij jou van binnen gebeurt. En tegelijkertijd contact houdt met een ander. En die heeft ook een binnenwereld en gebeurt ook van alles. En ook nog een beetje met de omgeving waar je in zit. Nou. Als je dat kan, dan kan je eigenlijk heel goed leren afstemmen. En dat vergemakkelijkt het leven.
Daar gaan we zo op verder. Dankjewel. Thomas.
Hallo. Ik ben Thomas Zwetsloot. En ik werk als ervaringsdeskundige bij het MBT-team. Misschien ook wel leuk om te vertellen... dat ik zelf ook in dit team in behandeling ben geweest. Dus ik zit hier naast ook mijn behandelaren, maar nu
ex-behandelaren.
Ex-behandelaren. En nu collega's.
Wat leuk. Welkom. Jonas.
Ja, inderdaad bijzonder om dan in deze hoedanigheid ook zo samen te zitten. Ik ben Jonas Weijers. Ik ben GZ-psycholoog bij het MBT-team in Leiden. En ik ben ook senior onderzoeker bij Rivierduinen. Dus wij doen allerlei wetenschappelijk onderzoek naar mentaliseren bevorderende therapie, maar ook andere afgeleide vormen van therapie die allemaal eigenlijk op dat concept van mentaliseren berusten. En onze doelgroep is mensen met persoonlijkheidsstoornissen, maar ook met mensen met psychotische overschrijdingen. Mensen met zware psychische problemen.
Dank jullie wel. En dan laten we doorgaan, Corine, op wat jij zei. Jij noemde net, of je zei, leren afstemmen vergemakkelijkt het leven. Zou je dan misschien wel meer kunnen uitleggen? Waarom maakt dat het leven makkelijker?
Ja, het is een beetje een kreet, hè? Want ik zat later nog even te denken. Ik denk, ja, het leven is niet makkelijk. Ik denk dat dat iets is wat we met elkaar toch heel goed onder ogen komen. En zeker als we werken met mensen waar wij mee werken. Dan merk je dat het leven vaak heel moeizaam gaat. En dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat je, ik zal maar zeggen, de hele tijd geluksmomenten ervaart. En de mensen waar wij mee werken, die hebben eigenlijk in hun vroege jeugd vaak een heleboel opgelopen in het menselijk contact, waardoor ze eigenlijk het leven niet goed aankunnen. En dat heeft ermee te maken dat ze vaak veel trauma's hebben meegemaakt. Zich wantrouwig opstellen naar anderen vanuit de ervaring die ze hebben, dat het helemaal niet zo vanzelfsprekend is dat je mensen kan vertrouwen. Daardoor leer je ook eigenlijk heel moeilijk. Want kan ik jou wel vertrouwen in wat jij mij zegt? Jij kan wel zeggen van, ik ben docent en ik ga jou iets leren. Maar als je ervaring hebt dat je eigenlijk helemaal niet op mensen kan vertrouwen, weet ik wel of het klopt wat jij zegt. En zeg, ga jij mij wel iets vertellen waar ik inderdaad verder mee kom, of word ik weer achteruit gezet? Nou, en daar, als we dat gaan proberen, dat doen we echt in groepen, zodat mensen eigenlijk leren in de omgang met elkaar dat vertrouwen weer nieuw opbouwen. En vanuit dat vertrouwen zelf ook durven vertellen wat er eigenlijk in ze omgaat. Want wij kunnen wel een vraag stellen en denken dat we meteen een duidelijk antwoord krijgen. Maar bij ons, bij onze mensen werkt dat helemaal niet zo. Je krijgt een antwoord, maar pas veel later krijg je het echte verdiepende antwoord. En dan komt die echte stem. Hè? Dus ik zou willen zeggen, we hebben een stem als performance, hè? Een houding die we hebben aangenomen. En we hebben een stem onderliggend. Meerdere stemmen, denk ik, die ons pas bereiken als wij bereid zijn om daar ook naar te vragen en te luisteren. En niet denken dat ik meteen het juiste antwoord krijg en daar iemand aan vastknopen aan dat antwoord. Nou, en ik denk dus dat als mensen dat leren, dat ze meer stemmig zijn van binnen, dat ze dan ook het leven meer op waarde kunnen gaan schatten voor zichzelf. Maar dat is een heel proces.
Thomas, zou jij dan misschien wat vanuit jouw eigen ervaring over kunnen vertellen, hoe dat was om die stem te ontwikkelen en ook te gebruiken?
Ja, ik denk dat ik in mijn vroege jeugd nooit echt de ruimte heb gehad om mijn eigen stem te ervaren. Want als ik bijvoorbeeld boos werd, wat een hele normale reactie is als kind op als je niet wordt gezien in je behoeften, en daar met agressie op gereageerd werd, dan werd dat voor mij, kreeg ik het gevoel van, ja, mijn stem doet er niet toe. Of als ik verdrietig was en ik mocht me niet aanstellen, dan werd daar ook niet aan mijn behoeften voldaan. En dat is eigenlijk, ja, zo'n beetje mijn hele leven is dat, totdat ik bij de MBT kwam, doorgegaan op school, in vriendschappen, in relaties, dat ik het lastig van vond om in te schatten van, wat ook een beetje wat Corine zei, van, hey, wat heb ik nou eigenlijk aan wat jij zegt en is dat wel waar? Want telkens als ik dan een uitreiking deed, dan werd ik teleurgesteld. En juist in de MBT heb ik geleerd van, dat is eigenlijk helemaal niet normaal hoe je dat hebt geleerd. En dat is, ja, in de loop van de tijd is dat, ja, wel heel erg veranderd. Dat ik wel dacht, oh, op deze mensen kan ik vertrouwen. Maar alsnog heb ik af en toe, ja, wel, en dan, daar weet Jonas wel iets over te vertellen, over de aliens zelf. Af en toe heb ik nog, ja, wel die stemmen die zeggen van, hey, dit is niet te vertrouwen. Of moet ik heel erg goed mijn best doen of mentaliseren van, hey, dit is niet, ik word nu niet teruggetrokken naar het moment van vroeger. Ik kan op een hele andere manier reageren. Dus dan is het echt van belang dat ik even stilsta bij mezelf, voel wat er in me omgaat en vanuit het nu reageer op de ander. En niet vanuit de pijn die ik vroeger herken of waar ik op geraakt word. Dus dat mentaliseren is best moeilijk.
Ja, die alien zelf is een beetje een technische term. Ik heb altijd een beetje een hekel aan die term. Dus ik probeer cliënten zelf eigenlijk een verwoording daarvoor te laten komen. Maar wat het eigenlijk is, is dat simpel gezegd, wat wij in onze jeugd leren, dat nemen we mee later. Hè? En als wij opgroeien in een huishouden waarin wij absoluut niet gezien worden in onze behoeftes, in onze emoties, Dan gaan we dat ook meenemen. Hè? Dus we noemen dat dan in technisch termen internaliseren. Je internaliseert een stukje van bijvoorbeeld je ouders of pestende leeftijdsgenoten ten opzichte van je eigen emoties. Hè, die eigen emoties die niet serieus zijn genomen, die niet gementaliseerd zijn, zeggen we dan. Vaak gaan kinderen dat gek genoeg zelf ook een beetje doen met hun eigen emoties. En dat is zo verdrietig. Hè? Dat we zeggen ook soms, trauma werkt eigenlijk dubbel op. Omdat de cliënten die bij ons komen vaak die aliens zelf dus wel duidelijk met zich meedragen. Dat ze eigenlijk het moeilijk vinden om zelf hun behoeftes te mentaliseren. Hè? Bewust stil te staan bij hun eigen behoeftes. Of die helemaal niet serieus nemen. Hè? Die doen alsof er niks aan de hand is. Terwijl thuis bij wijze van spreken het huis in de fik staat.
Ja, het is het vreemde in jezelf ontdekken, hè? Maar dat is best moeilijk. Want wie ben ik dan? En wat is dan vreemd in mij en wat is mij eigen? Nou, en dat is een hele zoektocht. En dat ligt heel genuanceerd ook. Want we ontwikkelen ons ook. Hè? Dus je eigenheid ontwikkel je ook door de tijd heen. En daarin leren om een stem te krijgen. Ik had gisteren nog een gesprek met een man bij ons. En toen vroeg ik hem van, ja, gewoon een hele simpele vraag. Hoe zit je erbij vandaag? En toen kwam er eigenlijk geen antwoord even. En toen zei hij, ja, wel goed, punt. En toen zei ik, ja, dat is misschien te snel. Misschien is het wel goed om echt aandacht te geven aan hoe zit je er nou echt bij op dit moment, hè? Dus dat je een beetje in jezelf zinkt en niet mij een plezier doet door antwoord te geven.
Nou. Ik ben benieuwd, Thomas. Je zei net van dat vertrouwen, dat is geschaad. En dan kom je bij mensen die proberen met jou in gesprek te gaan. Hoe winnen zij dat vertrouwen en hoe sluiten zij dan bij jou aan? Wat werkt dan?
Ik denk in eerste instantie is het erbij blijven en me serieus nemen wat er op dat moment speelt. En niet zeggen van, hey, ik begrijp jou niet of dit klopt niet wat jij denkt. Maar erbij blijven en, ja, en de lange adem hebben daarin. En misschien op een later moment, wanneer toch de spanning of de angst of het verdriet wat gezakt is, daarop terugkomen. Want door op terug te komen, neem je mij ook serieus. En cliënten of de deelnemers die bij ons komen, ja, de erbij blijven. En niet gelijk achter een protocol of je daarachter zetten van, nou, we werken zo, maar toch de verbinding aangaan en erbij blijven. En ja,
want je
samen naar elkaar toe bewegen. Want ik denk dat die verbinding van beide kanten op een gegeven moment moet komen. En dat is echt wel zoeken naar elkaar. En dat is soms heel moeilijk als je met onbegrepen gedrag of mensen die het voorbeeld dat je gaf, iemand die gelooft dat de aliens hem komen halen. Ik denk dat het dan makkelijk is om te zeggen, hey, dit klopt niet. En we geven het een diagnose. Maar ik denk dat buiten je comfortzone treden en erbij blijven, dat de eerste stap is om de verbinding aan te gaan.
Dat is een mooie. Jonas, wat doe je als er iemand tegenover je zit die dingen zegt waarvan je denkt, ja, ik weet niet of het klopt of het klopt misschien niet. Of dit is, in hoeverre ga je mee met een verhaal over roze buizen, aardse wezens?
Ik weet niet of ik snel meega in het verhaal, dus in de inhoud van het verhaal. Want wij hebben heel veel mensen die heel veel verschillende dingen geloven. Dat kan voorkomen uit bijvoorbeeld een psychose, maar dat hoeft niet eens. Je kan het op heel veel vlakken niet eens zijn met een cliënt of met je medemens. En ik denk dat het ook oké is. Dus dat is belangrijk. Maar wat je wel kan doen, is stilstaan bij de emotionele inhoud daarvan. Dus als iemand echt ervan overtuigd is, en daar gaan mensen snel aan voorbij of kunnen lacherig over doen, maar iemand die in een psychose echt overtuigd is dat aliens gaan halen, ja, voor die persoon is dat de realiteit. Dat is zijn ervaring.
En die hebben ook het idee dat je ze niet serieus neemt op het moment dat je daar niet het gesprek over aangaat.
Ja, ik denk als je dat meteen terzijde schuift. Maar mijn aanpak zou ieder zijn om wel in eerste instantie proberen stil te staan hoe dat voor iemand is. Want daar kan je elkaar op vinden. Weet je wel, het moet vreselijk spannend zijn om het idee te hebben achtervolgd te zijn. En daar kan je verbinding op vinden. En als het heel lastig is, kijk, wat mensen ook vaak vergeten bij mensen met bijvoorbeeld waanvoorstellingen, is dat op heel veel andere vlakken zij heel logisch en coherent kunnen denken, zeg maar. Dus soms is er 95% waarop je iemand prima kan vinden. Hè, terwijl er dan in die 5% iets is waar het dan, ja, inhoudelijk geloof ik iets anders. En ik denk dat erbij blijven wat Thomas zegt is een hele belangrijke. Want er moet ook eerst vertrouwen komen, zeg maar, dat mijn perspectief misschien ook van waarde is. En dan, als dat gebeurt, kan je het misschien eens gaan hebben over, goh, hoe is dat we er verschillend over denken? Of waar zou dat eigenlijk een beetje voor kunnen staan? Hè? Dat je zo rotsvast overtuigd bent dat aliens komen halen. Want als ik naar mezelf kijk, ben ik eigenlijk nergens heel erg zeker van in het leven. Ik weet ook niet, misschien zijn er wel aliens.
Nee, precies. Maar die 5%, Corine, die kan soms heel dominant zijn. Dus stel dat iemand echt bijvoorbeeld alleen maar aan het schreeuwen is of boos is, of misschien wel met een mes zwaait of in zijn onderbroek over straat loopt. Je ziet dat die 5% dan de volledige aandacht krijgt. Hoe zorg je dat er dan wel echt geluisterd wordt, dat je bij die andere 95% komt?
Ja, het is moeilijk, hè? Want jij noemt nu eigenlijk bijvoorbeeld agressie. En dat vind ik wel weer een andere dan iemand die in aliens bijvoorbeeld gelooft, hè, zullen we zeggen.
Wat is het verschil?
Het verschil is dat ik als gesprekspartner van de ander me wel veilig genoeg moet voelen. Want ik heb zelf, als ik in contact wil komen met jou, moet ik wel vertrouwen ook in jou hebben dat jij me niks aandoet. Zeg maar. Dus dat is. En dus als jij heel agressief naar me wordt, dan ga ik daar wel iets over zeggen. Dan zeg ik, ja, ik wil heel graag met je praten, maar als jij zo schreeuwt, kan ik je niet verstaan. Dus je moet echt een andere toon aanslaan en dan wil ik luisteren naar je. Dus maar dat is echt agressie. En wat ik ook nog zat te denken is, wat wij als behandelaren, eigenlijk zou ik zeggen, stop met helpen en ga voor de ontmoeting. Dat vind ik wel echt belangrijk. Want als ik jou kan ontmoeten, als het mij lukt om voorbij dat geschreeuw te komen of voorbij die, dan kan ik echt contact met je krijgen. En jij met mij, hè? Dus ik kan ook tegen jou zeggen, kijk, als jij zo naar mij schreeuwt, dan word ik bang. En als ik bang ben, dan ga ik ook niet meer op mijn best met jou contact maken. Want dan ga ik een heel stuk van mezelf weghouden. Dan wil ik eigenlijk alleen maar mezelf beschermen. En dan kom ik niet bij jou in de buurt, want dan trek ik ook een muurtje op. Dus ik vind ook dat wij onszelf goed in de gaten moeten houden, laat ik zo even zeggen. Dus het gaat niet alleen over die ander. En ook dus als ik merk dat ik boos word, want ik kan ook boos op de ander worden, dan moet ik dat goed in de gaten hebben, want anders gaat er in het contact iets erg mis. Als ik ga zeggen, ja, het ligt bij jou. Ja, dat is niet zo. Want zij doen, kijk, mensen die raken mij ook. Ik ben ook maar een mens. En dat is eigenlijk precies zoals ik erin wil gaan. Als mens contact met jou maken en merken wat het met me doet. Dus ook open in het contact zijn. En dan kunnen we misschien iets van vertrouwen op gaan bouwen. He? En dat gaat niet van het een op het andere moment. Dus niet als ik denk van, oké, ik doe een goede interventie. Ik zeg, sla een andere toon aan. En vanaf dat moment, nee, zo werkt het helemaal niet. Dat betekent dat ik ga proberen, bijvoorbeeld vorige week ook de meisje die ook heel agressief is. En dan zeg ik van, weet je wat, zullen we samen even een rondje lopen hier? He? En dan ga ik heel dicht naast haar lopen. Want contact kan ook zijn dat we lichamelijk dicht bij elkaar zijn. Zodat we elkaar een beetje kunnen bemerken. Dat ik niet een hele afstand heb van een tafel ertussen. Maar dat ik zeg, kom, laten we samen gaan. Dan ga ik even naast je lopen. Hey, ik voel jouw arm tegen mijn arm. Maar we zijn dus samen. Je bent niet alleen. Ik wil met je mee.
Ja, ik denk heel mooi punt, Corine. Ook misschien nog extra. Ik denk dat het voor alle cliënten, zeker onze cliënten, heel erg geldt. Maar ook voor mensen met een psychose gevoeligheid. Want wat vaak mensen met een psychose gevoeligheid meemaken, is dat de omgeving bang wordt van zulke ervaringen. En heel snel al gaan zeggen, hey, dit moet je niet doen, dat moet je wel doen. Hou het maar voor je. Dus juist dat het in die ontmoeting, dat het vaak ontbeert. Dus je ziet ook dat mensen
met een psychose... Zeggen ze dat tegen de persoon met een psychose of zeggen ze dat tegen de omgeving? Van dat tegen, het niet doen,
tegen de persoon met een psychose. Hè? Dus heel vaak worden ze al gecorrigeerd. Terwijl eigenlijk, en dat komt ook uit onderzoek, dat isolatie en eenzaamheid een enorme voorspeller is voor de heftigheid van psychose, maar ook het ontstaan van psychose. Dus juist eigenlijk die ontmoeting verzorgen zonder meteen over symptomen te hebben of heel goed op de inhoud in te gaan. Dat is denk ik zo belangrijk. Hè? Om eerst die voedingsbodem te krijgen.
Ja, je eigenlijk hè, van je. Ik wil dat je je gedraagt.
Ja.
Zal ik maar even zeggen. Maar dat kan je helemaal niet van iemand vragen. Zeg maar. Want wat we eerst moeten hebben is een basis met elkaar. Pas dan kunnen we gaan praten over hoe doen we het dan samen. Maar als we die basis niet hebben, dan is dat het allerbelangrijkste. Dat we eerst, ja, ik zal maar even zeggen, bodemwerk doen. Op de basis. En dat is heus niet zo fijn, want dan sta je in de klei en in de modder met elkaar. Maar daar begint het wel.
Hey, en we hebben nou heel erg over het contact tussen hulpverlener en cliënt. Maar Jonas, jij noemde net ook wel die omgeving. Hoe betrek je die omgeving dan vervolgens daarbij?
Zeker. Ja, ik denk dat verschilt heel erg per cliënt, denk ik. Dus ik denk dat het altijd heel goed afwegen is wat het nut is van het betrekken van de omgeving. Ik denk dat de insteek is om het zoveel mogelijk te doen. Maar mensen met psychose gevoeligheid, waar ik dan meer mee werk, die hebben ook vaker dan niet problematische relaties met hun ouders. Hè? Dus je moet er wel voor kunnen zorgen, zoals Corine net al zei, dat ook dat contact veilig kan plaatsvinden. Ik denk dat het heel belangrijk is. Misschien kun jij daar ook nog wat woorden aan besteden. Ik denk dat het heel belangrijk is om dingen ook uit te spreken die in de familie gebeuren of zijn gebeurd. Maar die veiligheid vind ik een belangrijke. Dus ik probeer eerst dat met de cliënt te verifiëren, zeg maar.
Daar hebben we ook echt mensen voor in het team, die systeemtherapeuten, zoals we ze noemen, die echt de omgeving uitnodigen. Dus partners, vrienden, buren, ouders, zeg maar. En dat is denk ik heel erg van belang. En wat we ook proberen, denk ik, is om een nieuwe sociale omgeving te creëren met onze groepen. Zodat mensen ook leren dat ze in contact met mensen zijn. Dat er meer mensen om hun heen zijn. Want soms hebben we mensen die komen één keer in de week naar de groep en die schrapen hun keel en zeggen, ja, ik heb de hele week niemand gezien, niemand gesproken. En nu stap ik de groep in en ga ik praten. En dat is van heel veel waarde, denk ik. Dus het is een oude omgeving, hè, waar ze in zitten thuis. Maar ook bij onszelf een omgeving creëren waarin ze weer een beetje mens worden.
Ja. Thomas?
En ik denk, na de hoofdbehandeling komen ook veel mensen naar de follow-up. En daar wordt ook echt wel aandacht besteed van hoe bouw ik nou een sociaal netwerk op? Ga ik naar een zelfhulpgroep of naar lotgenotencontact? Wat wil ik daar zelf in? En stel ik de vraag, hey, waar willen jullie aandacht aan besteden in deze groep? En vanuit daar maak ik een plan. Of met elkaar, zeg maar, van ja, we gaan het hierover hebben. En vaak zijn dat thema's waar iedereen, maar ook jij en ik misschien wel tegenaan lopen of mee te maken hebben in het dagelijks leven.
Ja. En vragen jullie dan zelf de buurtbewoners om langs te komen? Of doet de persoon dat? Of, en hoe zorg je ervoor dat je de juiste mensen binnenkrijgt?
Daarin is heel erg de vraag ook aan de persoon die tegenover... Ja, wie wil je betrekken in je leven? En wat is voor jou zingeving? Wat geeft jou hoop? Welke mensen wil je in de buurt hebben? Welke niet? En ze daarin ook zelf regie te geven. Want ja, wij kunnen wel zeggen van ja, dit is goed voor je en dit moet je doen. Maar ja, dan neem je het ook zo over. En dan, ja, dan ontneem je eigenlijk de stem die ze zelf hebben.
Dat is denk ik de kunst, hè? Dat we het niet overnemen.
Ja.
En dat lokt vaak wel uit tot overname. Dat je denkt zelf als vrouw, ik weet het eigenlijk beter, ook al sta je die gedachten nauwelijks toe. Hè? Want je bent dan heel erg bezig om het voor de ander te doen. Maar hè, we weten niet wat goed is voor een ander. Dat moet iemand zelf ontdekken.
Ja, en daarin zien we vaak zeg maar, de splinter in andermans oog. Maar de balk die we voor ons eigen gezicht hebben, zien we niet. En ik denk dat dat ook belangrijk is. Ook van, hé, ja, welke normen en waarden heb ik? En misschien verschillen die wel heel erg van degene die ik voor me heb. Ja. Maar wees daarin, ja, vooral probeer uit je eigen comfortzone te stappen. En neem niet alles voor lief wat je zelf mee hebt gekregen. En ja, breid daar in je wereld uit.
Ja, en als ik nog mag toevoegen. Ik denk, we hebben het over het ontwikkelen van een stem. Of een stem hebben, het vinden van een stem. Ik denk dat dit proces het daar zo belangrijk in. Hè, dat je ten eerste al niet overneemt. En inderdaad als expert op de stoel tegenover iemand gaat zitten. Maar dat je toch vooral nieuwsgierig blijft en bevragend. Dat lijkt heel simpel, maar dat is in praktijk is dat best wel moeilijk. Omdat cliënten heel veel appel doen. Die kunnen hartstikke lijden. Die kunnen met heel veel komen. Dus ik snap het ook heel erg. En ik bedoel, daar ben ik zelf ook absoluut schuldig aan af en toe. Dat je soms juist in die expertrol stapt en iets wil aandragen. Het is eigenlijk heel moeilijk om te blijven mentaliseren als zeg maar, de emotionele temperatuur oploopt. En dat geldt voor ons net zoals voor de cliënt. He, dus juist om dan nieuwsgierig te blijven en niet te gaan zeggen wat mensen moeten doen. Dat is best wel een... laat ik zeggen, ik doe dit nu 30 jaar en ik ben nog steeds aan het leren, zeg maar.
Want in wat voor valkuil trap je makkelijk?
Nou ja, om mensen gerust te stellen, om dus iets aan te dragen, hè, wat ze kunnen doen. En soms kan dat best helpen, maar als je er in de fuik schiet om steeds de expert te zijn die voor de cliënt bepaalt wat goed is, dan ben je eigenlijk het tegenovergestelde aan het doen van wat wij proberen bij mentaliseren. En mentaliseren is mensen hun eigen kracht zetten, agentschap geven, hun de regie geven. Maar dat is best heel erg een worsteling in het begin.
Ja, en als dat gedrag wat de persoon vertoont eigenlijk contraproductief werkt voor de omgeving...
Ja.
Wat dan?
Ja, maar ook dat is natuurlijk zijn keuze. Dat is het ingewikkelde. En dat is zo moeilijk van ons vak, vind ik soms. Omdat heb je voor je eigen gevoel, hè, of dat zo is het nog een tweede. Dan denk je, oh, je ziet het mijlenver aankomen waar het mis kan gaan. Soms heb je gelijk, soms ook niet. Dus daar wil je op inspringen. Alleen, ik denk, dat is zo belangrijk om niet te doen. Ik denk, wat je hoogstens kan doen, is bevragen en misschien ten hoogste een beetje problematiseren. Dat je denkt, goh, dat lijkt mij heel ingewikkeld, zeg maar.
Ja, ik ga het nog concreter maken. Als iemand inderdaad zegt van, ja, maar ik heb gewoon geen vertrouwen. Ik ben gewoon boos, ik blijf gewoon schreeuwen. En fuck de buren, dan hebben ze maar een hekel aan mij. Hoe dan? Ik zie Corien
knikken. Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk. Maar dan toch blijf zelf vertrouwen inhouden dat als ik dan met jou contact ga maken... Hè? En dat gaat dus niet betekenen van we moeten dit probleem in een maandje even tackelen. Zo werkt het echt niet.
Maar dat betekent dus ook verdragen daarvan. Dat
verdragen
het van beide partijen.
Dat het niet goed gaat zoals het dan loopt. Hè, voor de buren niet of voor die persoon zelf misschien wel. Hè, maar dan contact maken en kijken of we het in het menselijk contact... Want ik geloof daar echt in dat als wij contact met elkaar kunnen krijgen, erover kunnen praten. En dan zit er achter die boosheid en achter dat doorgaan met iets waarvan iemand bijvoorbeeld weet dat het bij anderen tot last is, dan zit daar achter vaak een heel verhaal. En als iemand daarmee in contact komt van wat maakt eigenlijk dat ik zo boos ben op iedereen? Wat maakt eigenlijk dat ik zo agressief reageer op mensen om mij heen? Wat zit daarachter? Nou, daar zit heel vaak een verhaal achter van eenzaamheid, in de steek gelaten, gepest, op allerlei manieren contact met mensen gehad, wat degene heel veel pijn gedaan heeft. En als je daar komt, dan zie je ook vaak dat mensen verzachten. En daar gaat het om, denk ik sowieso, met ons mensen, dat we daarover verbinding moeten krijgen. Dus dan betekent het dat door die agressie heen, ik echt vertrouw op dat daarachter dat iemand dat niet zomaar doet. En dat iemand dat niet willens en wetens doet om de ander schade te berokkenen. Dat geloof ik echt niet.
En wat je nu zegt, dan hoop je uiteindelijk ook dat de omgeving van deze persoon ook een beetje gaat zien. Dat die ook dat een beetje kan inleven. En, doe je daar ook iets mee? Doe je ook iets met de omgeving? Dat je kan kijken of je daar misschien wat inlevingsvermogen bij kan kweken. Of wat empathie kan creëren.
Ik denk dat je vooral ook contact kan maken met een naaste of een buur of iemand die dichtbij bij zo'n persoon staat. En ze daar vooral ook hun stem te laten horen, wat zij nodig hebben. En daar ook verbinding mee te maken. En ik denk dat je dan ook met elkaar tot verbinding kan komen. Ik denk dat de stem van degene die naast die persoon wonen of met die persoon moeten leven, ja, die hebben ook een stem en ook gevoel. En ik denk dat daar ook verbinding mee gemaakt mag worden.
Is daar ruimte voor binnen jullie therapie, binnen jullie gesprekken?
Ja, zeker. En ik heb ook wel eens een bezorgde moeder aan de telefoon gehad. En ja, die geef ik dan ook haar stem. En die stel ik ook de vraag om verbinding te maken. En misschien wel gerust te stellen. Dan alleen al door hun ook te zien, stel je ze ook gerust. En met een beetje theoretische of wetenschappelijke kennis. En ervaringskennis en praktijkkennis. Maar ja, kan je daar toch ook verbinding maken. En
daarnaast wat Corine ook zei, we hebben systeemtherapeuten, hè, die eigenlijk ook zich daar echt op focussen, om het systeem, om de familie, om de partners te betrekken. En dan gaat het eigenlijk ook heel erg over dat mentaliseren. Om samen eigenlijk weer over tot het verhaal te komen achter de directe problemen, achter het directe conflict. Wat dat is zo belangrijk. Hè? En dat cliënten, maar ook dus hun omgeving, dat gaan leren. Van achter gedrag, waar we misschien meteen op willen reageren, zit vaak toch iets anders. Hè? En gaat het toch over bijvoorbeeld pijn van vroeger.
En we zitten hier natuurlijk op een hogeschool, opleiding social work. Wat zouden jullie aankomende professionals mee willen geven?
Ik wou weer zeggen, niet gaan helpen, maar vol voor de ontmoeting gaan. En ik bedoel daar ook mee, heb jezelf ook goed in beeld. En dat betekent niet alleen goed zorgen voor jezelf en dat je dat in dit werk het goed aan kan, maar ook als ik in contact ben met een ander, merk ook wat het met jou doet en denk niet dat jij de waarheid in pacht hebt. Of dat omdat je die opleiding hebt gehad, je het beter weet. Natuurlijk, je hebt heel veel expertise erbij. Dus een opleiding is altijd goed. Maar uiteindelijk zijn wij twee mensen. En ik heb ook heel veel invloed op jou. Dus dat zou ik ze mee willen geven. Van, kijk ook naar wat voor invloed je zelf hebt op het gesprek. Als ik ga zeggen, dat mag je niet doen, dan zet ik meteen iets neer in de confrontatie met de ander. En die kan daarop ook reageren dan van, en dan heb je dus een heel ander gesprek dan dat ik zeg, joh, wat gebeurt er nou eigenlijk? En ik merk zelf dat ik een beetje onrustig word als ik zo met je aan het praat. He, dus je ook jezelf in beeld houdt. Ja.
Ik zou is lastig nu. Corine. Ik zou, misschien, dat sluit meer aan, hoor. Ik zou zeggen, probeer vooral nieuwsgierig te blijven. Dat is heel belangrijk, omdat wij uiteindelijk toch zitten om de cliënt zichzelf beter te leren begrijpen. Dus ik zou haast, misschien is dat een beetje zwart-wit geponeerd, maar ik zou haast zeggen, het maakt eigenlijk niet zoveel uit hoeveel kennis jij hebt. Want het gaat er niet om dat jij de cliënt goed snapt, weet je wel. je hebt een mooie quote van Peter Fornegy, die heeft die therapie ontwikkeld. En die zei, ja, kijk ervoor uit om de slimme therapeut te zijn. Weet je wel, om iemand helemaal te doorgronden. Want dat is heel leuk dat jij die cliënt doorgrondt. Maar die cliënt moet zichzelf doorgronden. Dus dat zou ik, denk ik.
Ja, het is er al eerder over gegaan. En ook als mensen boos zijn. Je noemde dan bijvoorbeeld, dan staan ze met een mes te zwaaien of agressie. Daar zit wat achter. En ik denk dat je ook zicht moet hebben op de stigma's die leven in de maatschappij. Dat niet iedereen die boos is met een of onbegrepen gedrag vertoont met een mes staat te zwaaien of boos is. En ja, heb daarbij vooral ook jezelf, maar ook wat er nu in de maatschappij speelt. En heb dat in beeld. En ja, reageer niet gelijk op je eerste ingeving. Maar blijf wel voelen van, voelt dit nog veilig voor mij?
Ja, ik denk ook een heel mooi punt, Thomas. Want als ik daar nog even op aan mag haken, dat stigma. Als mensen het woord psychose horen, daar zitten al zoveel lading en angst en gevaar voor mensen bij. Jaap, je maakt zelf ook het brugje naar agressie, naar schreeuwen. Maar eigenlijk zien we dat in de praktijk juist heel weinig. Met mensen die psychotisch zijn. En ook als je naar het onderzoek kijkt, dan zie je dat mensen met psychose heel vaak slachtoffer zijn van geweld, van pesterij, van buitensluiting. Maar minder dan gezonde mensen dader zijn. Dus dat vond ik nog wel belangrijk om even toe te voegen als we het hebben over stigma. En dat het soms ook handig is om de cijfers erbij te halen en om het stigma ook te bestrijden. En vergeet ook niet dat 10% van de mensen, van de normale bevolking, zou ik kunnen zeggen, tussen dikke aanhalingstekens, want wat is normaal, dat die af en toe ervaringen hebben dat ze dingen horen die er niet zijn, dingen zien die er niet zijn. Dus ik denk ook dat we er veel meer naartoe moeten. 10% is hartstikke veel. Ja. Hè? Dat is evenveel als mensen bijvoorbeeld homoseksueel zijn. Dus we moeten er veel meer naar bewegen om dit ook te accepteren als zijnde een aspect van de menselijke geest. Het hoeft niet altijd gezond te zijn, zeker niet. Maar we moeten het zeker niet zo, spannend maken als we het soms ook doen.
Dat vind ik mooie woorden om mee af te sluiten. Ik zie Tom knikken. Ik wil jullie danken voor het mooie gesprek. Ik vond het interessant. Stof tot nadenken. Fijn dat jullie zo openhartig hier achter de microfoon wilden plaatsnemen. Vanuit Hogeschool in Holland Werkplaats Sociaal Domein kijken Tom en ik elkaar aan en zeggen we tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.
Dank jullie wel.